Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder het gast in ons midden. Ook een hartelijk welkom aan alle mensen die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet. Onze voorganger is Pieter van der Wel. Pieter, ook hartelijk welkom uit het Hoge Noorden of uit het Verre Zuiden, net waar je op dat moment verblijft. Onze organist is Bert Houwaard. Bert, ook bedankt vast voor het komend spel. Ik heb een tweetal mededelingen. Aanstaande maandag 19 november hebben we bijbelstudie en dat is bij mij thuis en dat is op de Duinweg 84. Dit voor de mensen die eventueel via het internet met ons meeluisteren en ook eens een bezoek aan onze bijbelstudie willen brengen. De avond vangt aan om 19:30. U bent van alle harte uitgenodigd. Dinsdag 20 november is er een koffieuurtje en ik heb hier op mijn papiertje staan dat om 9:30 bij Jannie Matke wordt gehouden. Ook daar ben u voor uitgenodigd. Verder heb ik van onze kant geen mededelingen en wil ik graag de dienst beginnen met Psalm 118 met de liederen 5, 6 en 8. Dan wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, broeders en zusters. Het is fijn weer zo hier in uw midden te zijn, zo vanuit Venlo. Ik ben wel gevraagd om, als het nodig was, om hier eens een keer te komen preek lezen. Maar het komt eigenlijk niet zo vaak meer voor tegenwoordig, nu jullie een eigen predikant hebben, wat natuurlijk heel erg fijn is. Maar het is toch wel heel fijn om zo weer in jullie midden te zijn. Laten we nu deze dienst beginnen met ons intochtspsalm. En dat is vanochtend psalm 105, het eerste en de derde vers. Stil worden voor het aangezicht van onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons altijd trouw blijft, tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zusters, laten we ons nu gaan verootmoedigen voor onze Heere. Almachtige Vader in de hemel, we komen deze ochtend tot u, wetende dat we in de afgelopen week weer vele dingen hebben gedaan die niet naar uw wil waren. We willen ons daarvoor ook verootmoedigen voor u. We danken u dat we hier als uw gemeente toch bijeen mogen komen, ook al hebben wij dat niet verdiend. Omdat we heel veel dingen hebben gedaan die tegen uw wil waren. Heer, vergeef ons deze tekortkomingen. Ook onze tekortkomingen naar elkaar, als gezinsleden, als familie. Daar zullen we deze dienst ook verder bij stilstaan. We danken u, God, dat u een Vader bent die altijd tijd voor ons heeft en waarbij we altijd aan mogen kloppen. Wees zo met ons, Heer. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, dan mag ik u deze genadige verkondiging doen uit Johannes 4, vers 14. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. En dan geef ik u nu het woord om naar te leven uit Colossenzen 3, vers 12 tot 15. Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. En wees dankbaar. We zingen nu uit gezang 463, het tweede vers. Voordat we onze schriftlezing gaan doen, willen we eerst vragen om verlichting door de Heilige Geest. Heere God, wij staan nu op het punt om uit de Bijbel te gaan lezen. Heer, wij danken u dat u ons dat woord hebt gegeven, zodat wij weten hoe u ons leven bedoeld heeft. We vragen u om met uw Heilige Geest in ons te werken, wanneer wij uw woord openen en naar de preek luisteren. Laat uw woord levend in ons worden. Vandaag gaan we ons verdiepen hoe wij in het gezin met elkaar om moeten gaan. Heer, wilt u ons leren hoe u het gezin bedoeld heeft? Heer, vervul ons steeds meer met uw Heilige Geest, dat wij steeds dichter bij u mogen leven. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Goed, de eerste schriftlezing vanochtend, dat is ook de enige schriftlezing, is Genesis 35, vers 1 tot 15. En God zeide tot Jacob: maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is, toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dager mijder benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder het terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op, en de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Toen Jacob aangekomen was te Luz in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar, en hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hen geopenbaard had, toen hij voor zijn broeder vluchtte. Toen Deborah, de voedster van Rebekka, gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel onder een eik, en men noemde die eik Eik van Geween. En God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Paddan Aram en zegende hem. En God zeide tot hem: gij heet Jacob, gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken, zal uit u ontstaan. En koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven. En uw nageslacht zal ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse waar hij met hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had. Een stenen zuil. En hij stortte een plengoffer erover uit en goot er olie op. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had Bethel. We gaan nu zingen Psalm 135, de versen 1, 2 en 10. Na de verkondiging, dan zingen we uit gezang 465, de versen 1, 2 en 5. Ik zal vanochtend een preek lezen van dominee R.D. van Hornsveld uit Oldenbroek, die voorheen ook wel in Borenbergen heeft gestaan. En de titel van deze preek is Hoop voor het christelijk gezin. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, de hoeksteen van de samenleving, zo is het gezin jarenlang genoemd. En dat niet voor niets. In het gezin vind je, als het goed is, geborgenheid, een vader en een moeder. In het gezin worden je normen en waarden bijgebracht. Het gezin zorgt ervoor dat de jongeren straks uitgroeien tot fatsoenlijke en stabiele volwassenen. Het gezin is daarom onmisbaar in onze samenleving. Zonder stabiele gezinnen wordt het een rommeltje. In ons dorp, in onze stad en in ons land. Het gezin is daarom terecht de hoeksteen van de samenleving genoemd. En zo heeft de kerk dat ook altijd gezien. Maar helaas wordt een stabiel gezinsleven steeds minder vanzelfsprekend. Je kunt zeggen, sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is het traditionele gezin bezig aan een vrije val. Het aantal echtscheidingen ligt jaarlijks zo rond de 35.000. En het aantal kinderen dat buiten het huwelijk wordt geboren is vandaag de dag 50%. Het zal dan ook niet verbazen dat het aantal eenoudergezinnen de laatste jaren meer en meer toeneemt. Volgens het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, gaan jaarlijks 100.000 stellen uit elkaar, waarbij rond de 60.000 kinderen zijn betrokken. Nederland telt nu 450.000 eenoudergezinnen en in 2020 zullen dat er waarschijnlijk 500.000 zijn. Kortom, het traditionele gezin wordt steeds zeldzamer. We kunnen nog wel zeggen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, maar de praktijk spreekt heel andere taal. De vraag is dan ook, is er in deze tijd nog hoop voor het gezin? De Bijbel leert in Genesis 2 dat God het gezin heeft ingesteld als basis, als hoeksteen van de samenleving. Dat wil niet zeggen dat het gezin van vader en moeder, en zo het je gegeven wordt, kinderen, altijd ideaal is. Want door de zondeval is ook het gezin niet volmaakt. Adam en Eva waren God ongehoorzaam in het paradijs. En niet veel later vermoordde Kain zijn broer Abel in een onledigheid over het brengen van een offer. Dat was geen goede start voor het gezin. En Noach, Abraham, Lot en Jozef hadden ook allemaal familieproblemen. En niet de minste, die in de Bijbel allemaal uitgebreid beschreven worden. In Genesis 35 bevindt Jacob zich midden in een familiecrisis. Hij had een verbond met God gesloten en God was hem trouw geweest. Maar Jacob was God niet altijd trouw geweest. En nu krijgt hij te maken met de gevolgen daarvan. De Bijbel zegt, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten, staat in Galaten 6. Het leven dat Jacob had geleid, zijn leugens en zijn bedrog, waren er de oorzaak van dat het niet goed zat in de familie. Jacobs familie had problemen. Hij kwam erachter dat zijn dochter Dina verkracht was door Sichem en dat zijn zonen wraak hadden genomen. Ze vermoorden alle mannen van de stad met dezelfde naam, waarna ze de stad plunderden. Jacob realiseerde zich toen hij dit hoorde dat hij diep in de problemen zat. Want zo zegt hij in hoofdstuk 34 tegen zijn zonen. Jullie hebben mij in het ongeluk gestort. Jullie hebben mij een slechte naam bezorgd bij de inwoners van dit land. Als ze tegen mij optrekken, zullen zij mij verslaan en word ik met mijn hele familie vermoord. Jacobs gezin had grote problemen. En daarin is zijn familie niet uniek. Alle gezinnen krijgen te maken met kleine en dikwijls ook grote problemen. En er zijn gezinnen in ons land waar het helemaal niet goed gaat. Er is sprake van verwaarlozing van kinderen, of van alcohol of drugsgebruik, van geestelijk of seksueel misbruik, van verbaal of lichamelijk geweld. Jacob had met enkele van die problemen te maken. En wat hij doet, is al zijn familieleden bij elkaar roepen. Het moet een dramatisch en emotioneel gebeuren zijn geweest. Zijn vrouw Rachel, voor wie hij 14 jaar had moeten werken om uiteindelijk met haar te trouwen. Zijn dochter Dina, verkracht door Sichem. Zijn zonen Levi en Simeon, die de mannen van Sichem hadden vermoord. En alle andere leden van zijn huishouden zijn er. De situatie is gespannen. Hoe kan het ook anders? Het ziet er allemaal niet best uit. Maar er is hoop. Hoop voor deze familie. Hoop voor alle families in problemen. En dat heeft alles te maken met de trouw van God. Want we begonnen in hoofdstuk 35 met het lezen van deze zin. En God zei tegen Jacob: weet u, dit simpele zinnetje is heel opvallend. Want in het voorafgaande hoofdstuk staat helemaal niemand in een gunstig daglicht. Voor allen is wat daar gebeurt iets om je diep voor te schamen. Maar ondanks al die zonden en gebreken laat God Jacob niet vallen. Hij wil met hem verder. God is trouw. En daarom zegt hij: ga naar Bethel. En daarmee zegt hij: maak nu de goede keuze. In Bethel moet je zijn. Sichem, waar Jacob woonde, was maar enkele tientallen kilometers van Bethel verwijderd. Maar nu moest hij naar Bethel om verder te leven. Bethel? Waarom Bethel? Omdat dat de plaats was waar Jacob God voor het eerst ontmoet had. Daarom was het noodzakelijk om naar die plaats terug te gaan. Door naar Sichem te trekken, had hij zich van God verwijderd. Hij koos voor het heerlijke, oppervlakkige en overvloedige leven in plaats voor het leven met God in Bethel. Veel christenen zijn dan misschien niet letterlijk bij God vandaan getrokken, maar hun leven wordt net als dat van Jacob in beslag genomen door van alles en nog wat. En dat kunnen de dagelijkse bezigheden zijn, en ze zijn vaak nodig om te doen, maar ze kunnen ons leven zo bepalen dat het leven met God erbij inschiet. Hoeveel toegewijde christenen hebben in de loop van de jaren Bethel niet verlaten en zijn naar het verleidelijke Sichem getrokken? Ja, wat is het Sichem eigenlijk in ons leven, waardoor wij dikwijls ontrouw zijn aan de Heere onze God? Heel lang lijkt het dan goed te gaan in Sichem, zoals bij Jacob. En dan vinden we het eigenlijk wel best dat we weggetrokken zijn uit Bethel. Maar als er zich tegenslagen voordoen, als er problemen op ons pad komen die we niet meer overzien, dan is het, zoals ze dat in het Engels noemen, een wake-up call. Dan wordt de mens wakker geschud en beseft hij: ik heb de Heere Jezus nodig. Zo was het ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zo was het 11 jaar terug na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Kerken die volstroomden met mensen. Wie weet gebeurt dat in Europa, in ons land ook nog eens, op een dag als de financiële crisis alsnog helemaal uit de hand gaat lopen, met grote gevolgen voor ons dagelijks bestaan. De apostel Paulus herinnert de christenen in Korinthe aan het feit dat er in de 40 jaar dat het volk Israël door de woestijn zwierf, velen zijn omgekomen. En dan zegt hij: deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. We zullen daarom dicht bij de Heere God leven en zijn woord doen. Het zal ons toch niet gebeuren dat we van Bethel in Sichem belanden? En mocht het wel het geval zijn, net zoals bij Jacob, weet dan, er is altijd een weg terug. Altijd. Zo was het ook voor Jacob. Hij mocht omkeren naar Bethel, daar waar God is te vinden, daar waar God spreekt. En weet u, daar waar God is, daar waar hij spreekt, daar wil hij ons helpen in onze problemen en moeite. Wil hij gezinnen helpen om het gezinsleven weer op de rails te krijgen? Als wij willen dat God ons helpt, zullen wij hem in de eerste plaats zoeken daar waar hij te vinden is. Voor Jacob was dat Bethel. Voor ons is dat de gemeente en zijn woord. Als we dat dan vervolgens oprecht doen, dan verandert er in de tweede plaats ook iets in ons geestelijk leven. Ik bedoel, we kunnen wel zeggen dat we God kennen, zoals Jacob gedaan heeft, Maar het komt erop aan dat we echt met God en Christus, onze Verlosser, leven. Of zoals dat zo mooi van Henoch gezegd wordt, dat we wandelen met God. Bij Jacob heeft die omslag plaatsgevonden. Beter gezegd, de bekering. De jaren na Genesis 35 laten zien dat hij zich veel intenser aan God toewijdde dan ooit tevoren. Zo maakte hij de woorden waar: tot nu toe heette je Jacob. Die naam zul je niet langer dragen. Israël is je nieuwe naam. De naam Jacob betekent hij die bedriegt. Nou, dat heeft hij wat gedaan. Maar zijn nieuwe naam betekent prins van God. Jacob wilde nu echt met God leven, hem toegewijd zijn. En hij liet het niet alleen bij woorden. Want toen hij besefte in wat voor ellendige situatie zijn familie zich bevond, gebood hij zijn hele huis: doe de vreemde goden die jullie hebben weg. Zijn vrouw Rachel had waarschijnlijk de grootste moeite om dit gebod op te volgen, omdat zij de huisgoden van haar vader had gestolen en meegenomen. Maar Jacob trad kordaat op om de problemen in zijn gezin te beslechten. Hij wilde leven, echt leven. Je mag ook zeggen, wandelen met God. Alcohol, drugs, verwaarlozing, lichamelijk en verbaal geweld, het nalaten van de opvoeding, het dus niet meer bijbrengen van normen en waarden, dat doen ze op school maar, het zijn allemaal oorzaken die voor grote problemen zorgen in veel gezinnen vandaag de dag. Maar ook minder opvallende problemen, zoals het elkaar negeren in het gezin, het niet meer met elkaar communiceren van hart tot hart, het ontbreken van genegenheid en liefde. Het is net zo funest als de grotere problemen. En laten we niet te snel denken, ach, het valt allemaal nog wel mee. Zo erg zijn die kleine problemen toch niet? Nou, dat zijn ze wel. Weet u waarom? Omdat de meeste gezinnen die kapot gaan niet worden weggespoeld door een grote watervloed, maar ze storten ineen door een lekkend dak. De problemen lijken op het eerste gezicht niet zo fataal, maar ze duren jaren en jaren totdat het helemaal misgaat. Het is dus de druppel die de steen uithaalt. En dan is het te laat. Christelijke gezinnen zullen daarom eerlijk tegenover elkaar zijn. Problemen bij de naam noemen. Ons er niet voor schamen om op tijd, dat is ook zo belangrijk, om op tijd hulp te zoeken, zoals Jacob hulp heeft gezocht, om zo onze problemen en moeilijkheden aan te pakken. Nee, ik weet, het is nooit een garantie voor succes. Maar we mogen toch wel het een en ander aanpakken in geloof en vertrouwen dat we een heiland hebben die mensen wil en kan veranderen. Wat ons al een heel eind op de goede weg kan helpen, is dit: ons toewijden aan elkaar. In de gemeente als broeders en zusters en in de gezinnen als mannen en vrouwen, als ouders en kinderen. Want door onze drukke maatschappij is er steeds minder tijd voor en met elkaar. Daarom zullen we bewust plannen om elkaar te ontmoeten in het huwelijk en gezin. Zet maar gewoon een streep in de agenda. Die tijd is voor ons. En gebruik die tijd om elkaar beter te leren kennen, van hart tot hart. Wie zo tijd vrijmaakt om echt te communiceren in huwelijk en gezin, die tijd in een huis dat niet bij de eerste en beste storm instort. Zo zien we dat er hoop was voor het gezin van Jacob, die voortaan Israël zou heten. En vandaag is er dus hoop voor het christelijk gezin. Zullen we dan wel verhuizen, mocht dat nodig zijn, van Sichem naar Bethel? Dan zijn we als gezinnen zout en zout in de samenleving, omdat we leven met en vanuit de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gaan we nu zingen gezang 465, de versen 1, 2 en 5. Thank you. graag voorgaan in gebed. We zullen in dit gebed onder andere ook stilstaan bij de situatie in Israël en Gaza. Daar heeft de dominee Marie Pad gisteren nog om verzocht. Almachtige Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanochtend bijeen mochten zijn om uit uw woord te horen. Heere God, wij weten dat u ons als christenen een speciale plek in deze wereld gegeven heeft. Dat geldt ook voor het aardse gezin, waarvan we allen ook deel uit mogen maken. Help ons ook, alstublieft, om daadwerkelijk een naaste te zijn voor onze gezinsleden en familieleden. Zo bidden wij ook voor het kerkelijke gezin dat we mogen vormen. Hier in Noordwijk is dat maar een kleine familie. Maar wilt u ook dit kerkelijk gezin zegenen, dat zij onderling een hechte familie mogen zijn. Heer, wil u ook bidden voor de zieken die er ook in deze kerk wellicht zijn. Heer, wilt u ook hen troosten en een uitredding geven. Heer, we willen ook bidden voor de situatie die nu ontstaan is, Heer, in Israël, met de Palestijnen in Gaza. We weten dat u een God bent die uw volk altijd nabij is gebleven. Heer, we willen u bidden, Heer, wilt u ook in deze situatie weer uitredding geven. Heer, we bidden u, ook voor de week die voor ons ligt. Wilt u dan ook met ons zijn? Help ons om ook christen te zijn op ons werk, op school of wat anders we ook doen. Dit bidden wij u niet omdat we het verdienen, maar in Jezus' naam. Amen. Dan is nu tijd voor de inzameling, voor de collecte. En daarna zullen wij ons slotlied zingen. Dat is uit de Evangelische Liedbundel 313. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze dienst, waarvan we mogen weten dat we ook deze week niet alleen hoeven te gaan, maar dat we de zegen des Heren met ons mee mogen nemen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen.
Amen.